maar één machinist, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dat is weer een
uitstekende. Ja.
Op zich wel jammer.
Ja. Ja, dat zijn niet zo heel.
Thank you.
Thank you. Goedenavond allemaal. Fijn en goed om elkaar weer te ontmoeten. Van harte welkom in deze eredienst op deze speciale woensdag, biddag, waarin we uitkijken wat we van God kunnen en mogen ontvangen en daar ook voor mogen bidden. Mensen thuis, jullie ook van harte welkom. Fijn dat jullie ook via de digitale weg zo met ons verbonden zijn. In deze dienst zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel voorgaan. Er wordt ook gecollecteerd, een inzameling gehouden vanavond. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede collect is voor het kerkpunt. Kunt u gaven geven in collectezakken achter in de kerk. Hangt ook een QR-code. Daarmee kunt u ook uw gaven geven of het kan via de bank. Mag jullie allemaal en ook thuis namens de kerkenraad een goede en fijne eredienst toewensen.
Goedenavond allemaal. Vandaag bidden we voor gewas en arbeid om een zegen over ons werk, over ons voedsel. En bidden, dat is opkijken naar God, ons leven in Gods handen leggen, alles van Hem verwachten. Erkennen dat we afhankelijk zijn en ons ook aan God toevertrouwen. Laten we samen zingen en belijden dat de aarde niet van ons is, maar van God. En dat we in ons leven een ruimte maken voor die machtige God. We zingen Psalm 24, vers 1 en 5. En laten we daarbij gaan staan. Laten we ook een moment in stilte Gods aangezicht zoeken. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Laten we God prijzen omdat Hij God is, de schepper van hemel en aarde. Dat Hij heilig is, hoog verheven, boven alles. Uit het liedboek gezang 985, vers 1, 2 en 3. Laten we bidden. Heer onze God, schepper van deze wereld, schepper van heel het gigantische heelal, waarin de aarde maar een klein stipje is. U grote, machtige, heilige God, Heer, u loven wij en we kijken op naar u als kleine en kwetsbare mensen die in alles afhankelijk zijn van u. Dank u wel dat u een vader bent die vol liefde voor ons zorgt. Heer, en zo kijken we op naar u. In het besef dat u onze liefdevolle vader bent. En dat u belooft dat u ons alles zult geven wat we nodig hebben. En hier zo zijn we benieuwd naar wat u wilt geven. Kijken we op naar u om te ontvangen wat u aan ons wilt geven. En we bidden u, wilt u ons hart openzetten voor u? Heer, als we zingen, als we bidden, als we luisteren naar uw woord, als we erover nadenken wat het betekent voor ons leven. Heer, en wilt u zo bij ons zijn? Geef dat we dat mogen merken. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij wat er gebeurde in Gethsemane. Waar Jezus worstelt met de wil van God. Het lijden komt op hem af. En het liefst ziet Jezus deze beproeving aan zich voorbij gaan. Hij bidt of God daar niet voor wil zorgen. En terwijl hij bang is en onrustig, wil hij graag steun hebben van zijn vrienden. wil graag dat die bij hem zijn, dat die met en voor hem bidden. Maar dat is blijkbaar te veel gevraagd, want ze vallen in slaap. En dat is voor Jezus de aanleiding voor een waarschuwing. Bid maar dat jullie niet in beproeving komen, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Jezus is niet zo optimistisch als het gaat over de vraag of wij wel overeind blijven als de beproeving komt. Dat waren ernstige woorden. En ze zitten aan om toch vooral heel groot aan God te denken. En om ook werk te maken van je geloof, om dicht bij God te leven. Ik heb jullie toen aangemoedigd om Romeinen 8 te lezen. Een van de meest krachtige, een van de mooiste, een van de meest hoopvolle hoofdstukken uit de Bijbel, vind ik. Ik kom er steeds ook bij terug, merk ik. En er staat ongelooflijk veel in. Paulus werkte vanaf het begin van zijn brief ook naartoe. En er komen heel veel dingen bij elkaar in dat ene hoofdstuk. Paulus schrijft over grote en diepe dingen. En tegelijkertijd is hij heel realistisch. Ook als het gaat om onze zwakheid en ons onvermogen. Als het gaat over lijden en gebrokenheid. En dat het leven soms echt een strijd kan zijn. Paulus is er heel eerlijk over. Hij ziet het onder ogen. Hij maakt het niet mooier dan het is. En toch is Romeinen 8 geen somber hoofdstuk. Juist niet. Het staat bol van de hoop. Hoe kan dat? Vanavond staan we stil bij een gedeelte uit Romeinen 8. Het gaat, hoe kan het dan anders op biddag, over bidden. We lezen Romeinen 8, vers 18 tot 27.
Romeinen 8, vers 18 tot 27. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen, want de geest pleit voor de heiligen, overeenkomstig Gods wil.
Het woord van God. Als Paulus het hier heeft over bidden, dan beschrijft hij een ervaring die je zelf misschien wel kent. Ik in ieder geval wel. Soms weet je niet wat je moet bidden. Er is zoveel. Als je het nieuws volgt, dan zie je dat. Honger, onrecht, oorlog. Misschien kies je er wel voor om niet alles te volgen. Gewoon omdat het te veel is. Het is genoeg om zorgen over te hebben als het gaat over de toekomst. En het kan je overweldigen, het kan je verlammen. Waar moet je beginnen met bidden? En als je eenmaal bezig bent, waar stop je dan? En wat moet je dan bidden? Je zou er moedeloos van worden. En dat geldt niet alleen maar voor het wereldgebeuren. Ook om je heen lopen mensen te tobben. Zijn er mensen waar je je zorgen over maakt? Zijn er mensen ziek? Of hebben mensen verdriet? En misschien ben je zelf wel een van die mensen die op dit moment aan de top is. Je bidt om oplossingen voor je problemen. Je bidt om genezing van ziekte. Om een einde aan de depressie of de negatieve gedachten die je in een greep hebben. Je bidt en bidt, je gedachten draaien rond in cirkeltjes. Heb je nog woorden? Of is je bidden niet meer dan zuchten? Een diepe zucht zegt vaak meer dan 1000 woorden kunnen zeggen. Je verdriet en machteloosheid te groot om je woorden te zeggen. Blijkbaar kent Paulus dat ook. Hij spreekt uit eigen ervaring. Paulus heeft heel wat afgebeden in zijn leven. Hij schrijft daarover in zijn brieven. Maar blijkbaar kwam het bij hem ook vaak niet verder dan stamelen, zuchten. En je achteraf afvragen of je dat wel bidden kunt noemen. Paulus benoemt het als zwakheid, als machteloosheid. Je komt niet verder. Je komt er zelf niet uit. Je hebt daar de Heilige Geest voor nodig. Die onze verzuchtigen mee naar de hemel neemt voor de troon van God. En die, als wij zelfs niet eens meer kunnen zuchten, zelf voor ons zucht. Ik vind het wel bijzonder om dit te lezen van Paulus. Dat hij het blijkbaar herkent. En dat hij het ook serieus neemt. Dat hij er niet overheen praat. Ik krijg de indruk dat Paulus er niet trots op is. Hij noemt het zwakheid. Maar hij vindt het wel zo belangrijk dat hij erbij stil wil staan. En ook naast ons komt staan. En dat is juist bijzonder, omdat hij het heeft over machtige en grote dingen in dit hoofdstuk. Hij heeft het over hoop. Hij heeft het over de geweldige toekomst die er is. Hij zegt zelfs, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En je zou kunnen verwachten dat hij daarom het verhaal over die hoop zou hebben. Over die geweldige toekomst. Juist omdat dat lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid van straks. En als je bidt kun je daar juist over nadenken. Hoe goed en hoe mooi het straks wel niet zal zijn. Je kunt over mijmeren, over dromen. Maar toch, Paulus praat niet over die ervaringen van machteloosheid heen. Hij neemt het serieus. Zo serieus dat hij er niet overheen walst. Maar uitlegt wat er aan de hand is. Hoe mooi het leven ook bedoeld is. En hoe mooi het leven ook soms kan zijn. Er is ook veel in het leven dat moeilijk is. Dat pijn doet, dat schuurt. Het leven, de hele schepping, is niet wat het zou kunnen en moeten zijn. En Paulus heeft het dan over zinloosheid. Vers 20, van de schepping is ten prooi aan zinloosheid. De zin ontbreekt aan wat er in de schepping gebeurt. Er is geen doel meer. Er is een bepaalde frustratie in de schepping aanwezig. Omdat de schepping niet meer tot Gods bestemming kan ontwikkelen. Prediker beschrijft dat als geen ander, hoofdstuk 1. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws, dan is het altijd iets dat sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen. Het laat me zien dat onze ervaringen niet nieuw zijn. Blijkbaar horen ze bij het leven op aarde sinds we niet meer in het paradijs wonen. En inderdaad, er is meer aan de hand. Want Paulus zegt er nog iets bij. Want de schepping is de prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Vers 20. En als je het in de Bijbel erbij pakt, dan zie je dat hem daar met een hoofdletter is geschreven. En dat lijkt een raar idee. Dat God de schepping onderwerpt aan zinloosheid. Dat ze niet vrij is, maar slaaf van doelloosheid. En dat God haar dan vervolgens gaat redden. Want dat is wat Paulus schrijft. Nu nog zucht de hele schepping, want ze wordt beheerst door zinloosheid. Niet omdat ze dat zelf graag wil, omdat God haar daaraan onderwerpt. En ze wacht op het moment dat ze daarvan verlost wordt. En dat gaat God ook doen als het moment daar is. Maar waarom? Waarom doet God dat zo? Nou, als je uitzoomt naar het grotere verhaal in de Bijbel, dan ontdek je dat God dat vaker heeft gedaan. God heeft toegestaan dat zijn volk Israël tot slaaf werd gemaakt in Egypte. En op een gegeven moment heeft hij dat volk gered. En vanaf dat moment zou dat volk bekend staan als het volk dat bevrijd is uit de slavernij. Nou, zo heeft God ook de schepping onderworpen aan de kringloop van zomer en winter, van groei en bloei en aftakeling, van geboorte en dood. En ja, hoe mooi het leven ook kan zijn, met alle afwisseling die erbij hoort, het eindigt altijd met tranen en verdriet, omdat het leven eindig is. Of met onverschilligheid om je af te schermen voor de pijnlijke kant van het leven. En dat laatste is niet wat Paulus wil, onverschilligheid. Je zou de schepping kunnen vergelijken met een gekooide buffel. Al die energie, maar er wordt niets mee bereikt. Paulus gebruikt een ander beeld. Hij zegt de schepping is zwanger van Gods kracht en goddelijkheid. Maar is nu nog niet wat ze zou moeten zijn. De schepping is meegesleurd in de val van de mens. En daarmee heeft daarmee de gerichtheid op God verloren. En dat maakt dat de schepping zucht. Zucht van het lijden, zucht van machteloosheid, zucht van verlangen naar verlossing. Dat is realiteit. En daar krijgen we allemaal een deel van mee. En Paulus voelt zich er soms machteloos onder. Machteloos, maar hij is niet moedeloos. Ja, het zuchten is reëel. En tegelijkertijd is er ook iets anders aan de gang. Iets dat sterker is dan de machteloosheid. Iets wat niet te stoppen is. Zoals aan het einde van de winter de krokussen opkomen. De winter is nog niet voorbij, maar het voorjaar komt eraan. Niet te stoppen. En ik merk met mezelf dat het iets met me doet. Als de dagen langer worden, als de zon weer meer gaat schijnen. Als ik de enorme hoeveelheid krokussen zie bloeien aan de Bannexweg. Als de bomen en de struiken weer een lichtgroene gloed krijgen van de blaadjes in de knop. Dan wordt het lichter in mijn hoofd en ik word vrolijker. En ik zie dat om me heen gebeuren. Het lijkt wel alsof iedereen die ik tegenkom iets vriendelijker wordt. Dat is onomkeerbaar. En dat zit ook in het beeld dat Paulus gebruikt van een bevalling. Er komt iets nieuws. Het is al bezig. Het is niet te stoppen. Aan het zuchten komt een eind. Gods nieuwe en volmaakte wereld, waar de schepping en wij allemaal rijkhalsend naar uitkijken, komt eraan. En dat is niet alleen maar een droom. Dat is niet alleen maar een mooie gedachte. Dat is niet alleen maar iets om jezelf en elkaar moed in te praten. Nee, hoop in de Bijbel is iets anders dan er maar het beste van hopen. Want dan houd je jezelf zomaar voor de gek. Hoop is in de Bijbel altijd ergens op gebaseerd. Het gaat ook echt ergens over. Er is op Golgotha iets veranderd toen Jezus uitriep: het is volbracht. Wat God belooft, het gaat echt gebeuren. Het is werkelijkheid, net zo echt als de krokussen die bloeien bij de Banningsweg. En na die voltooiing zijn we onderweg. Het zuchten hier en nu is realiteit. En ons bidden is vaak niet meer dan zuchten, verlangen. En we kunnen ons zo machteloos voelen en zoeken naar woorden. En daarin zijn we niet alleen, zegt Paulus. De Geest is bij ons. Helpt ons in onze machteloosheid. Als we de woorden niet kunnen vinden, als we het allemaal niet meer weten, als onze gebeden van ons gevoel niet verder komen dan het plafond, of we hebben het gevoel dat we alleen maar in cirkeltjes ronddraaien in onze gedachten, of als we alleen maar kunnen zuchten, dan is de Geest er. En de Geest zelf die zucht bij de Vader in de hemel voor ons, als we zelfs niet eens meer kunnen zuchten. En de Geest kent ons door en door. Hij weet precies hoe zwak we ons soms voelen. En hoe lastig het soms is om vol te houden. De geest helpt ons. Niet alleen om te blijven zuchten, te blijven bidden, te blijven geloven, maar ook om hoop te blijven houden. Want er is meer dan de machteloosheid die we kunnen voelen. Meer dan de zinloosheid die ons zomaar kan overvallen en meezagen. Er is meer dan wat we zien, meemaken en ervaren. Als je daarop af zou gaan, dan is er niet zoveel reden om hoop te hebben. Vers 25, als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. De lente breekt door, niet te stoppen. Zo is het ook met het herstel, de bevrijding van de schepping. Die komt eraan, niets en niemand kan God tegenhouden. En intussen houdt God ons vast. En houdt de geest de hoop in ons levend als we ons toevertrouwen aan God. En dat is een voorproef hier van die nieuwe schepping, zegt Paulus. En daarmee ook de garantie dat die nieuwe schepping er ook echt gaat komen. Zo kunnen we bidden in onze machteloosheid. Al voelt dat soms meer dan zuchten. Ook al is het te veel om voor te bidden en kan ons dat verlammen. God is groter dan onze zwakheid. En zijn kracht is groter dan onze machteloosheid. We hoeven het niet allemaal te weten. We mogen ons met vallen en opstaan toevertrouwen aan God. Hij draagt ons. Hij is de vaste grond onder onze voeten. Amen. Laten we over dat vertrouwen in God zingen. Wie zich door God alleen laat leiden. Gezang 905. zullen nu bidden. Aan het eind van het gebed zal ik ook een tijd stil zijn, zodat je ook je eigen gebeden tot God kunt richten. De dingen die op dit moment bezighouden aan hem kunt voorleggen. En we sluiten ons bidden af met het zingen van liedboek 1006, een bewerking van het Onze Vader. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, u bent de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En we danken u voor deze aarde waar we mogen wonen. We mogen deel zijn van uw schepping, die getuigt van uw grootheid, van uw heerlijkheid, uw creativiteit. En daarom noemen wij u daarom prijzen we uw naam. Vader in de hemel, we danken u dat u vanuit uw hemelse heerlijkheid betrokken bent op deze wereld. Dat u betrokken bent op alles wat hier op aarde gebeurt. Wij weten zelf niet wat goed voor ons is. Wij weten niet wat we bidden moeten, maar u weet dat wel. Christus, uw Zoon en onze broeder, pleit voor ons. En de geest die van u beiden uitgaat, zucht voor ons. En uw macht schiet niet tekort. Uw wijsheid is onbeperkt en uw liefde kent geen grenzen. Dat geeft ons vandaag de moed om ons leven en ons levensonderhoud in uw handen te leggen. Vader in de hemel, zie ons aan in uw genade. Hoor ons in Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Luister naar ons bidden. We kunnen nog zo rijk zijn en nog zo vindingrijk. Nog zoveel status hebben, nog zoveel macht. Maar als u niet bij ons bent, als u ons niet zegent, dan hebben we geen leven meer. We erkennen dat we in alles van u afhankelijk zijn. En daarom smeken we u, hoor ons bidden in Christus Jezus, onze Heer. Heer, u verzekert ons in Christus dat u onze Vader bent, dat uw hart naar ons uitgaat, dat u vol liefde en zorg op ons leven betrokken bent. Help ons om in dat vertrouwen te leven, in een diep besef van uw liefde die we niet verdienen en die u niet aan ons verplicht bent. Geef toch dat uw genade steeds meer doordringt in ons leven, zodat het ons leven verandert. Heer, we danken u dat u door uw geest dicht bij ons bent, in ons. Dichterbij dan we vaak beseffen. En dat u ons kent, ons hart, onze gedachten, onze zorgen, onze pijn, de dingen waar we ons voor schamen, onze zwakheid en onze machteloosheid. Dank u wel, Heilige Geest, dat u zo liefdevol bent en zo gevoelig. Dat u met ons meezucht bij de Vader. En dat u voor ons zucht, als we dat zelfs niet meer kunnen, zuchten. Dank voor kracht in onze zwaarheid, voor hoop in ons gebroken bestaan, voor richting in deze doelloze wereld, voor zekerheid in een onzeker bestaan. Heer, we beseffen dat we van u afhankelijk zijn. U bent de schepper en onderhouder van alles wat leeft. En daarom bidden we u voor de planten en de dieren. Wil voor hen blijven zorgen. Geef dieren en gewassen gezondheid. Help bij het bestrijden van allerlei ziekten die onze veestapel bedreigen. Geef ons wijsheid in hoe we met uw kostbare schepping moeten omgaan, zodat we goede beheersers zijn en geen rovers. Geef dat we het welzijn van anderen, dat dat ons uitgangspunt is en niet de groei van onze eigen welvaart en luxe. Maak ons bereid om wat we van u krijgen te delen met anderen en te gebruiken om goed te doen. We dragen het bijzonder de boeren in deze wereld aan u op. Ze lijken een speelbal van politiek en economie. Grote machten zonder al te veel aandacht voor mens en dier. Geef hen ruimte en wijsheid om hun belangrijke werk te doen. Wees uw schepping nabij, nu ze gebukt gaat onder de gevolgen van onze zonde. Vader, u hebt uw prachtige schepping in onze handen gelegd. Maar het waren hebberige vingers die zich eraan vergrepen. Heer, we hebben vuile handen gemaakt bij het legeroven van de aarde, bij het graaien en bijeenharken van geld en goed. Mensen werden tot slaven, zelfs kinderen werden uitgebuit. Scheld ons kwijt de schuld van hebzucht, onrecht en onverschilligheid. Vergeef ons alle verspilling van water en energie. U Heer die uw engelen liet uitroepen vrede op aarde, u bidden wij om vrede. We denken aan de vrede met u door Jezus Christus uw Zoon. Maar ook denken we aan de oorlog in Oekraïne, in de strijd die gaande is in Gaza. Waar mensen op straat liggen te sterven. Zoveel bloed en tranen. Mensen zijn toch kostbaar in uw ogen? Heer, denk aan uw mensen daar. Denk aan de kinderen, de moeders, de mannen. En maak een einde aan het bloedvergieten. Ontferm u barmhartige God. Heer, we bidden u voor werk en inkomen. Zegen wat we ondernemen in ons werk en op school. Geef moed om trouw en eerlijk ons werk te doen. Geef volharding als we tegenstand ondervinden, omdat we uw naam belijden. Wijs ons de weg in ons eigen leven, in hoe we met anderen omgaan, in hoe we met ons bezit omgaan, in hoe we met onze levensenergie omgaan. Wees ons nabij wanneer we ons zorgen maken over ons levensonderhoud, omdat we ontslagen zijn of omdat ontslag dreigt, of omdat we ziek zijn en niet verder kunnen werken. Wees ons nabij als we hierover gefrustreerd zijn en het gevoel hebben dat we tekort schieten naar ons gezin en dan de samenleving. Geef gezondheid. Geef nieuwe mogelijkheden. Open deuren, zodat we kunnen leven. En onze talenten ieder op zijn of haar eigen plek kunnen inzetten voor het werk in uw koninkrijk. Heer, luister naar ons als we naar u toebrengen wat er leeft in ons hart.
Onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen. Geef dat alle mensen weten, zoals u is er maar één. Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn. In uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien zal zijn. Help ons samen goed te leven en te doen.
Ik zie dat ik de collecte bijna zou vergeten. Daar is nu gelegenheid voor. Wanneer u en uw gaven zegenen. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. We gaan ons geloof belijden. En daarna zingen we ons laatste lied. En mag ik ook u de zegen meegeven. Laten we samen ons geloof belijden. Met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we een lied zingen dat gaat over ons geloof, maar ook over onze hoop. Jezus leeft in eeuwigheid. Vang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.